Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is maandag 21 maart, 2 dagen na rug. En live vanuit de studio's van Dag en Nacht Media in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn.
Oh wee, alle renners in de afdaling van de Poggio die niet Matthij Mohoric, de klopboor van Crunch, zijn. Die betonblokken, die gootjes, die tuintjes waar je meters lager nog in een bloemperkje kunt belanden. Oh wee, Primoz Roglic en het net niet perfecte knechtenwerk. Oh wee, Anthony Turgis, de modern day Heinrich Hausler. Oh wee, haters van het Sloveense wielrennen. Oh wee, Karsten en Jeroen en het ongemak van een ochtend lang op een koud perron met een kennis met wie je weinig gemeen hebt, wachtend op een trein die nooit meer komt. Oh wee, tegenstanders van de terug. Vertaling, come back. Oh wee, woordgrappen bakkers in intro's van podcasts. Oh wee, Sanremo, weer een jaar met alleen maar slechte muziek voor de boeg. Oh wee, wielerliefhebber, je bent nu al praktisch overvoerd en het is nog maar net begonnen.
Matthij Mohoric pedaling away. Turgis is the man who attacked behind. Matthij Mohoric, I think, had a mighty fright as he came around the corner there. He's still trying to pedal for his life on Villaroma. Looks behind once more as Turgis is in the chase. Behind, they're not going to catch him. Turgis is the only man who'll get there if they do. 6.5 hours of racing, and Matthij Mohoric looks as though he might well have his day. Hanging on as they went uphill. As Turgis chases, Mohoric looks down again. Mohoric looks behind. He's still in front. 150 meters to go. He might as well look to the line now because Bahrain victorious are going to win this race. Matthij Mohoric has his day. What a win.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Oh wee, wat een heerlijke intro, Frank.
Dankjewel.
Zo, ja, je zet een hele hoop in. Leuk jullie weer te zien. Laten we beginnen met het belangrijkste. Ik ben er weer.
Ja, vertel eens even.
Het slechte nieuws, Tim is er niet.
Ja.
Die is op trainingskamp met Astana al een tijdje. Hij zit volle bak in de ontgroening. We hebben al een tijdje niks gehoord. Of dat goed of slecht is, weet ik eigenlijk niet.
Wordt hij betaald?
Nee. Dat is allemaal liefdewerk uit papier.
Ja, maar voor alle renners toch? En alle stafleden daar?
Ja.
De betalingen komen niet door?
De betalingen komen niet door. Dus hopelijk dat... ik denk dat ze hopen dat Tim een steentje bij wil dragen als sponsor of iets dergelijks.
Om niet.
Dus,
om niet.
Ja, om niet. Ja. Dus we zijn wel gedrielijk. Want Benja, jij was zo vriendelijk om in te vliegen.
Ja.
Waarvoor dank, waarvoor hulde. Frank, jij bent er gewoon, want het is maandag.
Ja.
Ik ben er ook gewoon, want het is maandag en ik ben niet meer op wintersport.
Hoe vaak ga je nog op wintersport dit jaar? Het was niet de eerste keer namelijk.
Het was niet de eerste keer, nee. Nee, ik ben in mijn hele leven 4 keer op wintersport geweest. Waarvan 2 keer de afgelopen maand.
Oké. Okay.
Dat moet gezegd worden.
Als je in dit tempo doorgaat. Ja,
dit is die groei met die curve, hoe heet die ook weer?
Exponentieel.
Ja, precies.
Oh.
Corona. Dat is voor binnenkort heel veel in de sneeuw. Ja,
ja goed. Ik merkte wel, ook als ik met dit tempo doorga, dat dan de sneeuw gewoon verdwijnt. Want die was al wel een stuk minder aanwezig, zeker in de loop van de week. Maar ik heb een heerlijk weekje gehad. Leuk dat jullie het vragen, jongens.
Ja, wij ook.
Ja. Ja. Ja, de luisteraar merkt dat ik weer in een iets ongemakkelijkere rol zit dan normaal. In plaats van de flegmatieke linksbuiten moet ik nu ineens de centrale verdediger zijn die alle voorzetjes geeft. Dus hoe is het met jullie, jongens?
Nou, ja, wij zijn op bal aan het wachten in de spits.
Ja, we staan hier een beetje voorin. Een beetje. Op een eiland, kunnen we wel zeggen.
Ja, Frank. Jij zet de kerstboom aan de straat deze week?
Ja, vanochtend heb ik... het is vandaag maandag.
Wat?
Ik heb vanochtend de kerstboom aan de straat. Ik probeer altijd de kerstboom te integreren in onze voortuin.
Ja.
Dat die binnen heeft gestaan.
Niet
meestal gelukkig. Gaat dat goed. Dit jaar begon die, werd het één groot zootje. Is me gesommeerd. Overal lag naalden op ons gemeenschappelijke hofje.
Ah. En dan niet met drugs? Geen bagrijnaalden?
Nee.
Oké. Okay.
Je ziet Sonny Cobrelli wel eens een kerstboom aan de straat zetten. Dat je denkt, nou. Maar die moest vanochtend aan de straat. En dat was dat vond ik een vervelend moment. Want daarna, ik was dus in mijn joggingbroek en oude trui. En toen stond ik om 7:00 ochtends de plastic pot van de kluit te verwijderen. En dat lukte niet, want de hele wortels waren er omheen.
Ja, ja.
Nou, dat heeft zeker een kwartier geduurd. Ik woon redelijk midden in de stad. Er zijn altijd mensen die dan van beneden even gaan kijken. Weet je wel, vanaf een
balkon. Wat is daar gaande?
Wat de fuck is deze gast dan? Dus in principe heb ik er al... Ja, ben ik 5 jaar ouder geworden vanochtend.
Ja, ja.
Het is ook niet gelukt trouwens. Dus waarschijnlijk als ik zo thuis kom, is het gewoon, staat hij er nog. Zonder naalden.
Ik vind het wel de symboliek om op de eerste dag van de lente je kerstboom buiten te zetten, vind ik wel.
Ja.
Ik zet hem altijd na... De meeste mensen zeggen na Drie Koningen moet je naar binnen. Ja. En ik zeg na Rug.
Ik vind Drie Koningen altijd heel snel ook. Het is natuurlijk een heel raar iets wat we doen met z'n allen. Dat je gewoon 3 weken per jaar een boom in je huis zet.
Kerst vieren, maar nee.
Nee, dat vind ik ook knettergek. Maar goed, dat is niet zo gek als 3 weken per jaar een boom in je huis zetten. En dat dan ook super gezellig vinden. Ik weet nog hoe enthousiast iedereen is altijd als je dat ding in huis hebt gehaald. Om vervolgens op 6 januari te zeggen van nu ben ik wel echt klaar met jou. Genoeg.
Ja, nee, daar doe ik ook niet aan. Meestal probeer ik tot Pasen te rekken.
Dus kan je die palmtakken erin zetten.
Ja. Mijn vriendin wat minder enthousiast over, maar nu tot rug.
Je hebt echt alles eruit gehaald wat erin zit. Mooi. Benja, jij weet ik uit inmiddels betrouwbare bron, namelijk gewoon altijd als ik je app kan je. Dus jij zit eigenlijk gewoon thuis te wachten totdat ik app of je mee kan doen.
Het is niet alleen maar wachten. Je moet ook mensen uitschakelen natuurlijk. Er is altijd iemand die niet kan. Dat is niet voor niks.
Dus het inschrijfformulier,
daar ben ik echt vrij druk mee.
Ja, dat inschrijfformulier voor de Astana Teambuilding Week van Tim, dat heb jij opgestuurd.
Ja, hij loopt er een beetje verdwaasd rond. Want het is natuurlijk helemaal niet waar.
Nee. Maar ontzettend leuk dat je er bent. Fijn. Zo met Frank is het is toch een beetje eng. Tet-tet-tet. Mm. De belangrijkste vraag heb ik geleerd van Tim. Hoe laat schakelden jullie in?
Ik had
dat kon heel vroeg
horen zeggen dat hij om 9:40 zou beginnen, de uitzending.
Ja. Hij zei dat niet met heel veel zin, volgens mij. Toch?
Wie zei dat?
Nou, volgens mij met meer zin dan Karsten Kroon.
Bram. Ja, ik schakelde toen inderdaad in.
Ja, om 9:40. Zo Belgisch, om dat zo te zeggen.
Ja, 9:40. En toen had ik nog normaal gesproken de zoetgevoiste stem van Arla. Kwam in de oortjes.
Ja,
maar die had even een lekker nachtje doorgezakt, volgens mij. wel leuk, ze belde...
Ik had de coronavirus.
Ja, ze belde Robbie McEwen in. Dat vond ik erg leuk.
Oh, ja, dat heb ik gemist. Ja, want ik was nog bezig in mijn verhaal dat ik uiteindelijk om 10:00 in zou gaan.
Ik dacht namelijk dat we toch gingen naar dat Karsten Kroon werd gevraagd om 9:50 door Jeroen. Karsten, heb je er zin in? En ik zat midden in de bergen, waar het bereik niet altijd top was. Wel vaak top, maar niet altijd. Dus ik dacht, misschien valt hij even weg. Want er kwam geen antwoord.
Niemand die me daarin beter kan vergezellen dan Karsten Kroon. Karsten, goedemorgen.
Jeroen, goedemorgen.
Ik wou eigenlijk zeggen goedemiddag uit gewoonte, maar we zitten nog in de ochtend.
Nee, het is nog echt ochtend, Jeroen. En nog wel een paar uurtjes.
Heb je er zin in? Met Androni, de ploeg van Xavio voorop. Doonhopper Androni Giocattoli.
Ja, dus ik dacht dat we daar naartoe gingen, maar vertel verder. Hoe laat schakelde je in?
En wat had je gegeten?
Ik denk havermout. Je moet een goede bodem leggen natuurlijk. Nee, ik wilde even het begin meepakken. En dus ik heb de ontstaansgeschiedenis van de vroege vlucht meegepakt. Dat was een vrij korte geschiedenis. want ze sprongen weg en toen waren ze weg.
Ja.
Ja. En toen dacht ik, volgens mij kan ik nu eventjes pauzeren. Dus toen ben ik van alles gaan doen. Ik weet eigenlijk niet meer. Ja, aanmeldformulier voor Tim een beetje geloofwaardig krijgen. En toen ben ik weer ingeschakeld om, ik denk een uur of half vier of zo, denk ik.
Schat. Dit is echt, als mocht Karsten Kroon dit horen, die wordt helemaal gek. Ja, dit is leven. Wij zitten nog wel steeds ieder op hun eigen plek, of niet?
Ja, volgens mij zitten ze niet samen in de studio.
Nee?
Nee.
Wat dan?
Karsten thuis?
Ja, nee. Volgens mij zitten ze thuis, ja.
Nee.
Allebei, echt? Ja.
Echt?
Ja.
Toch knap ook eigenlijk. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, dit is een soort goocheltruc.
Maar dat is sinds corona, of?
Ja.
Dat ja. Denk ik, ja.
Ja, ze zaten normaal gesproken altijd al wel in, volgens mij, in een klein studiootje hier in Amsterdam.
Ja.
Maar sinds corona zitten ze volgens mij inderdaad allebei thuis.
Ik stel me wel zo voor dat Karsten dat heeft geïnitieerd. Dat hij gewoon, net zoals dat je met kerstdiners gewoon probeert net zo lang te zeggen van, nou, ik voel me nog niet helemaal senang om de hele familie bij elkaar te laten komen. Dat hij ook heeft gezegd, ja, ik weet nog niet met corona. Laat het maar even zo volhouden.
Ja.
Goh, echt?
Hij had er, nou ja, zin in.
Ja, of niet? Het
antwoord op die vraag blijft in het midden. Frank, de belangrijkste vraag bij jou is altijd, heb je de koers gezien?
Ja, ik heb hem gezien. Ik heb wel het meeste geluisterd. Ik was mijn kerstboom aan het naar buiten aan het dragen. Daar was ik de hele middag mee bezig.
Psychisch aan het voorbereiden.
Ja, het was een weekendklus. Nee, ik luister grotendeels. En toen de Cipressa nabij kwam, of eigenlijk die Capi al wel, toen ben ik langzaam richting scherm ook, heb ik me bewogen.
Ja, dan hebben jullie waarschijnlijk de groetjes van Bram Tankink die wij hebben gekregen. Hebben jullie die live meegepakt of net later teruggekeken? Of weet jij überhaupt dat hij onze groetjes heeft gedaan, Frank?
Ja, zeker. Je weet, ik ben geen groetjesliefhebber. Dus het was voor mij een zwarte dag.
Je zit hier bij A Bientôt,
toch? Ja. Oh, ja. Nee, ik vond het heel sympathiek. Het was... Ja. Hij klonk als iemand die voor het eerst op de regionale radio is.
Zo eerlijk moeten we ook zijn. De regionale radio. Radio Oost.
Ja.
Maar het was heerlijk. Want het paste eigenlijk helemaal niet in het gesprek.
Nee, nee.
En daarna viel het ook stil.
Ja, Karsten was vernietigend.
Ja.
Hij bedankt volgens mij voor het kippenvelmomentje.
Ja.
Ja, dat klopt, ja.
Ja, het was heel erg sympathiek.
Ja.
Bram, dankjewel.
Ja, zeker.
De groetjes terug.
Ja, en zeker de groetjes terug. Ik vond het sowieso echt ontzettend leuk, de voorbeschouwing met Bram, met zijn expertise.
Ja.
Afgelopen donderdag. Ik heb echt genoten vanuit Oostenrijk. Ik miste deze groetjes zelf op een haar na. Ik zat namelijk in de auto terug naar huis. Huurauto vanuit Oostenrijk naar München. Daar gingen we vliegen.
Is er nog wat leuks gebeurd in de huurauto?
Ja, leuk. Het was een gemengd genoegen. ik was dus met twee kinderen en mijn vrouw op skivakantie. En hoge pieken, diepe dalen. Dat is vaak met een skivakantie. Maar het was gewoon knetterhard werken. En toen reden we dus richting de airport. En mijn dochter, mijn oudste dochter, die zei... ik moet poepen. Dus we gingen poepen bij het eerste beste pompstation. En ik met haar mee en het lukte niet. En ze heeft wel vaker last van een stoelgang. Dus ik dacht, het is niet ideaal, maar goed. Pakken we de volgende, proberen we het nog een keer. Dus we stappen in en toch maar even, mocht ze even een filmpje kijken. Maar ze voelde zich nog steeds niet helemaal lekker. Dus zagen we een stop. Dachten, nou, gaan we daar? Nee, toch nog even doorrijden. Hmm. En eigenlijk op het moment dat we die beslissing namen, kotsten ze de hele auto onder.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ze had namelijk 's ochtends een stuk taart gegeten. Daar was ik niet bij. Toen blijkbaar heeft ze ook nog chocola gegeten.
Wat is dit voor opvoeding?
Daar was ik ook
daar
niet bij.
Daar was ik niet bij?
Ja, daar was ik niet bij. Ik was de skis terugbrengen.
Ah.
En toen was ik even met de kindjes in de speelhoek. En toen was er dus ook nog een Kaisersmaan besteld. Dat zijn een soort... ja, poffertjes on acid. Een beetje de Oostenrijkse poffertjes. Nog gevuld met extra veel ei en allerlei andere machtige dingen. Nou, die had ze vrijwel geheel in eentje opgesmikkeld. Want ik dacht, vind het wel een beetje heftig allemaal. Had ik misschien ook tegen haar moeten zeggen. Volgens kotste zij de hele auto onder. We waren 20 minuten onderweg, moesten nog 1,5 uur. We moesten ook een vliegtuig halen. En nou, we hadden... want er waren mensen die ook helemaal naar Nederland gingen rijden. Dus we hadden hun al haar kleren meegegeven.
Oh.
Dus we hadden ook niks bij ons.
Het was, je moest daar zo inpakken zoals je die koffers altijd doet.
Ja, zo rappen.
Zelf aan.
Uiteindelijk hebben we een broek aangedaan van haar zusje. Die 10 maanden is. Zij is 4. We hebben een aantal dingen weggegooid. Ik weet eigenlijk niet precies wat. Maar gewoon, het stonk te erg. Niet meer in de auto. En toen uiteindelijk naar op het vliegveld de nieuwe kleren worden gekocht. Eigenlijk het enige waar ze kinderkleren verkochten was de Bayern München winkel. Ze zijn Bayern München broek voor de
outfit die je normaal in je auto
opwacht. En vervolgens komen we bij de gate. En zij was weer helemaal het mannetje, dus zij lekker rond de banjeren en zo. Komt er een ander jongetje aan dat met haar wou spelen. Exact dezelfde Bayern München broek. Ik heb die ouders niet gesproken, maar ik heb een donkerbruin vermoeden wat er was gebeurd. Dus goed, daardoor de groetjes van Bram gemist. Dat was wel jammer.
Ja.
Maar ondertussen was er een kopgroep ontstaan, wat jij net al zei.
Ja.
Ik zal hem even voor de vormen voorlezen. Zeker omdat, potentieel vriend van de show, waar het niet dat hij waarschijnlijk alleen maar Oezbeekse spreekt. Yevgeny Gidic. Zakharov van Astana, Rivi en Sevilla van team Burger King. Oftewel Eolo Cometa. Is het jullie opgevallen?
Waarom is dat team Burger King?
Nou, omdat ze met een gigantische ding van Burger King op hun reet rijden.
Nee, echt waar?
Ja, goed. Heb je dat niet gezien? Ja, gewoon, je ziet zo Burger King en dan gewoon het logo van Burger King. Dus in plaats waar normaal gesproken een Whopper zit, dus het vlees, daar staat dan Burger King. Heb je het niet gezien?
Nee, dat is mij niet opgevallen.
Dat is goed. Nou, misschien, dat is de ploeg van Contador, toch? Dit?
Ja, ik zit wel aan het denken om mijn ogen te laten lezen. Misschien dat ik het fout heb gezien, maar... Burger King, ja. En dat is natuurlijk ironisch, want... Ja, ik kan me niet voorstellen dat de jongens daar ooit zijn geweest. Dat ze weten wat het is.
Nou ja, als ze bij UAE broodjes van het tankstation halen... alles kan, toch?
Ja.
Misschien...
Dus en Tagliani en Zuretta van Androni. Tonelli van Bariani en Concha van Lotto. Nou, die gingen ervoor.
Ja, nou dan kan je wel in de tussentijd je kind in het nieuws steken. Als ze op pad zijn, toch? Ja, jeetje mine.
Ja, vanaf toen was het eigenlijk een beetje naar groeiend gras kijken.
En naar Jos van Emden.
Want het was 8-1. Maar die ene was wel vriend van de show.
Ja.
Jeetje mine.
Bram had het al voorspeld. Had het al gezegd.
Ja.
Hij moet de hele dag op kop rijden.
Wie zou een zwaardere dag hebben gehad? Jos van Emden of jij?
Ja, ik zie het nog niet hoor. Ik zit een beetje te zoeken naar die Whopper van jou.
Ja?
Kan nog niet.
Nou, ik weet het vrij zeker. Ik heb hem gisteren ook nog een keertje teruggekeken namelijk. Want ik moest de hele tijd op mijn telefoon luisteren, kijken, luisteren. En af en toe ook iets van Dikkie Dik opzetten. Om de sfeer in de auto nog enigszins behapbaar te houden. ik vloog dus precies om 5:10.
Sterk.
Sterk. Maar, en toen dacht ik wel, er bestaat wel een god. De deuren van de bus gaan heen en weer. Nee, de open deuren van de bus, open en dicht. Waarmee we naar het vliegtuigje zouden rijden. Die gingen niet dicht.
Die had jij vakkundig gesloten. Ja.
En Emma, mijn vrouw, die was echt not amused. Want die was natuurlijk, we hadden een kind dat half onder de kot zat. En een ander kind dat heel graag wou eten.
Ja.
Maar ik dacht, nou, dit komt eigenlijk wel goed uit. Maar goed, daarover straks meer. Er werd tempo gemaakt door UAE op de Cipressa.
Ja, en flink tempo.
Ja.
Toch?
Ja, vond ik wel.
Ja, ik heb dit volgens mij nog nooit gezien. Of ja, toch? Dat de groep zo klein wordt? Ja,
het is eigenlijk gek, want er doen natuurlijk ieder jaar renners mee die daar baat bij hebben. Dat die sprinters er vroegtijdig afgaan. En toch heeft nooit iemand verzonnen om het zo aan te pakken.
Waarom doen ze dat niet ieder jaar
inderdaad? Ja, want dit werkt. Je hebt ook een waanzinnig spectaculaire koers. Ik snap dat die ploegen daar minder mee bezig zijn dan ik thuis. Maar, maar het is wel een fijne bijvangst. Je hebt gewoon, 30, 35 kilometer heel leuke koers. En het is gewoon de beste blijven over. Je krijgt echt een soort Strade Bianca-achtige kopgroep.
Ja, zou dat zijn? Want je hebt eigenlijk altijd wel ploegen die er zo bovenuit steken als op dit moment misschien UAE, Jumbo, Quickstep, Bahrein. Ja, zo,
meestal is het Quickstep eigenlijk.
Ja,
rond deze tijd.
Precies, ja. Maar Van Quickstep, wat de beste renner was uiteindelijk, spoiler.
Seneschal, 14e.
14e.
Jeetje, ja.
Dus Petlev is weer aan het donderen, denk ik.
Ja, die zal niet, die zal naar de Muse zijn.
Ja, maar wat moet hij, op wie moet hij boos zijn?
Op zichzelf.
Ja, toch op zichzelf.
Ja, maar dat is wel, dat moet je kunnen ook, hè?
En op Poetin, dat is lekker makkelijk.
Ja. Ja. Maar oké, okay, dus, zeg maar, dus...
De tactiek was duidelijk.
Ja, maar wat Frank zegt, waarom is het, zien we dat... Nou, voor het eerst zal ook wel niet, maar ik kan me niet echt herinneren... dat er zo'n kleine groep overblijft.
Nee, ja, Karsten die analyseerde het als volgt. Die zei, normaal gesproken wordt er in aanloop naar de Cipressa hard gereden... om vervolgens de Cipressa op te rijden eigenlijk breed uit en informatie. Ja. Dus iedereen heeft dan zijn plekje, daar is voor gevochten.
Ja,
en dat gebeurde nu niet onder aanleiding van UAE. Inderdaad, het is eigenlijk... raar dat dat nooit eerder is gebeurd. Want om heel eerlijk te zijn, zat ik er naar te kijken. En toen dacht ik, poeh, als je vanaf hier al zo'n tempo gaat rijden. Dan vraag ik me heel erg af hoe er de komende jaren ooit nog een sprinter gaat winnen.
Exact.
Ja, toch? Maar dat vind ik geen angstige...
Nee, helemaal niet. Ah. Maar nee, zeker niet. Het is om naar te kijken veel leuker. Maar dit was natuurlijk altijd het enige monument dat sprinters nog
konden winnen. Maar aan de andere kant... Wie wordt er tiende uiteindelijk, of negende?
Arnaud Demare.
Ja, ik heb geen auto
niet,
gezien.
Niet solo kwam een heel eind, volgens mij. Ja. Dus gewoon sterke sprinters.
Pedersen is natuurlijk...
Ja, die komen nog best een eind. Ja. Bedoel, voor mensen als Groenewegen zal het misschien ingewikkeld worden. Maar...
Voor mensen als Jacobsen, die gingen op de Cipressa al af.
Ja, ja die gingen vroeg af.
Die zei, in deze vorm kom ik de Poggio wel over. Vind ik mooi dat je dan sprinter bent in hart en nieren. Het zijn haantjes natuurlijk.
Ja. Ja.
Dat je dan ook gewoon tegen iedereen gaat zeggen... ja, in deze vorm kom ik de Poggio wel over.
Het is gek, want hij is wel in sprints bergop... of heuvelop, of een paar procent omhoog, is hij heel sterk.
Ja, ja dat denk ik ook.
Dat is toch ook 20 seconden, toch? Zo'n sprint.
Ja.
En zo'n Cipressa, zo'n Poggio is gewoon...
Ja.
Dat je toch meer op je duurvermogen doen. Ja, en dat,
ja het is gewoon... De Cipressa is 5,5 kilometer, geloof ik, aan 4,1%. Ja, dat klinkt niet zoveel, maar na 300 kilometer is dat natuurlijk, of 250 kilometer, is dat natuurlijk gewoon wel afzien.
Cipollini heeft zelfs een keer Milan-Sanremo gewonnen, toch? Dacht ik.
Ja, ja
het zal een ander koersverloop zijn geweest.
Dan moet Jacobs het in theorie ook kunnen natuurlijk.
Ja, maar ja, als de komende 10 jaar UAE deze tactiek gaat toepassen om een podium te laten winnen.
Ja.
Ja, dan wordt het wel een lastig verhaal. Want Viviani ging er ook af. Eigenlijk alle sprinters op de drie na die we net noemden. Dus Demare, Nizzolo en... Pedersen, waarbij bij Pedersen altijd wel afvragen of het nou echt een sprinter is.
Hij kan wel massasprints winnen.
Ja.
En hij is ook niet echt een klimmer. Zeg maar. Hij is eigenlijk hij is niet zo'n heel goed klimmende, niet hard sprintende. Ze zit er overal een beetje tussenin. Maar hij kan altijd, als je het niet verwacht, dan wint hij.
Ja, klopt. Maar ja, als je tweede wordt in Vlaanderen, dan ja, dan weet ik niet of je nou per se een sprinter
bent. Ja, Christophe heeft hem gewonnen, hè? Vlaanderen.
Ja,
en Milaan-Sanremo trouwens.
Ja, ja. Dan de Poggio. Oh ja, nee, nog Sagan. Die op een ongelukkig moment...
Hij zag er sterk uit, hè?
Ja, eigenlijk wel. Ik vond hem best wel op zijn Sagan. Hij ging er ook nog wel voor daarna.
Ja.
Maar wat was het, 15 man? Dat was misschien toch net even te veel, kan ik me voorstellen.
Ja, het ging wel heel hard, ja. Je bedoelt de 15 man die uiteindelijk
die over de
Poggio
kwamen.
Ja. Ja. Ja, ik denk dat hij zeker in het groepje Demare nog wel had gezeten.
Ja?
Ja, die wordt tiende uiteindelijk. Maar ja, goed, dat is natuurlijk niet waar hij voor rijdt. Laten we uitgaan van het positieve. En dat hij toch gewoon nog een rol kan gaan spelen dit voorjaar.
Nou,
maar,
daar heb ik wel wat meer vertrouwen in, inderdaad. Aan de andere kant, vorig jaar werd hij ook vierde.
Ja.
En was hij daarna eigenlijk niet meer te zien?
Nee, dat is zeker.
Dus wat dat betreft is het een vreemde koers, Milaan-Sanremo.
Het lijkt ook een koers waar je op talent, dat zie je aan Van der Poel, misschien ook wel heel ver kan komen. En dat bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen echt anders, denk ik.
Ja. Dan de Poggio. Eigenlijk was het wachten op... Ja.
Poggio-car. Nee.
Ja, wel.
Ja, jawel. Een klein gniffeltje aan deze kant van de tafel. Lang verwacht.
En
toch gekomen.
Ging je ook of niet?
Ja.
Ging je nog een keer?
Ja, dat ook.
Ja.
Jeetje.
Vier keer.
Ja. Vier keer in totaal.
Eigenlijk een beetje een teleurstelling dat hij ze er niet afkrijgt, toch?
Dat vond ik ook. Ik vond ook, voor mijn gevoel, Dat bleek achteraf een beetje anders te liggen als ik Van Aert beluisterde. Maar kraakte het niet eens. Eigenlijk zat...
Zo'n slier.
Ik geloof Van Aert elke keer gewoon echt in zijn wiel. Heeft hij zijn wiel gehouden gewoon elke keer. En ja, dan kwam er zo'n sliert achteraan inderdaad. Nou ja, ja, dat was het een beetje.
Misschien toch net niet stijl genoeg. Of nou ja, misschien, het is natuurlijk niet stijl genoeg waarschijnlijk.
3,7.
Ja. Ja, gemiddeld. Ja. Over 3,7 kilometer. Maar ja, het is wel al gebeurd. Dus dat mensen worden gelost op de Poggio. Maar het lukte Pogacar opvallend genoeg niet.
Nee. Ja, het was natuurlijk gek dat hij meestal toch vlak voor de top... dat er nog zo'n definitieve aanval komt... en dat iemand zich dan zo in de afdaling stort. Wat ik hem ook wel toevertrouwd eigenlijk.
Ja,
dat
nou
deed hij, daar koos hij niet voor. Daar.
Nou, misschien had hij dat achteraf gezien wel beter wel kunnen doen eigenlijk. Dat hij dus eigenlijk één pijl afschiet.
Ja, één pijl op het stijlste stuk. Volgens mij is dat maximaal iets van 9%. Dat is waar... jouw man ging, en eigenlijk ook mijn man, maar goed. Jij was eerder met voorspellen. Ska. Ja.
Ja. Dat is vlak voor de top ging hij.
Vlak voor de top,
ging hard, hè?
Hij ging zeker hard, ja. En eigenlijk kon alleen Podium volgen. Maar ook met moeite. Hij kon niet overnemen.
Nee.
Ik denk, als hij kon, had hij het gedaan. Ja. Want dan waren ze met z'n tweeën die afdaling ingegaan.
En
nu kwamen
Ska voorop met z'n tweeën in Milaan-Sanremo. Dan weet je, die doet een paar beurtjes en dan laat hij zich terugzakken in de eerste groep.
Ja, hij trekt gewoon lekker de sprint voor je aan. Dus in principe zit je dan in een zetel.
Ja.
Maar in de achtergrond kwamen, was het
en
duel.
Van der Poel nam over.
Ja, en die nam over.
Ah, dat is wel lekker om weer te zien, hè?
Ja.
Hoe Van der Poel om Kwiatkowski heen ging, bij denk de eerste aanval van Pogacar, dat zag er zo indrukwekkend uit. Ja. Dat was echt waanzinnig. Je zag ook wel, hij was enorm verbeten. Maar hij had duidelijk meer. Hij heeft het beter verdeeld dan Van Aert, bleek aan het eind.
Ja,
hij leek minder sterk op
hij
de Poggio.
Hij leek ook iets minder kopwerk te doen.
Ja.
In de achtervolging. Het viel mij op dat Van Aert zei dat hij en Van der Poel, spring hem een beetje vooruit in de tijd, maar
ja,
de enige waren die echt voor de winst reden.
Volgens mij.
Met Pedersen op het eind.
Ja.
Ja.
Maar ik zag daarvoor, ik had het idee dat Van der Poel iets minder beurtjes deed. Iets minder lang. Maar ja, je ziet niet alle beurtjes. Want ze volgden ook iemand die er uiteindelijk vandoor was.
Beetje het lot van de topfavoriet natuurlijk. Wat Van Aert in Leuven had en nu weer.
En Pogacar hebben allebei, zeg maar, dat waren eigenlijk de topfavorieten. En ze hebben zichzelf of elkaar ook een beetje de das omgedaan. Ja. Door Van Aert zo op zijn wiel te zitten. Natuurlijk.
Ja, dat zei Van Aert ook. Hè? Die zei, ik heb te veel pijlen verschoten met het volgen van Pogacar. Sowieso heeft Jumbo natuurlijk de hele dag ook op kop gereden. Daar was Alpecin niet bij.
Nee.
Richard Plugge was daar nogal ontstemd over. Is dat terecht of is het een beetje Calimero?
Ja, maar dit is gewoon de geschiedenis van het wielrennen. Is toch dat je dat topfavorieten het heel moeilijk hebben om die rol waar te maken. Omdat ze het gewicht van de koers moeten dragen.
Ja.
Het zou toch waanzin zijn als Alpecin zegt, we gaan voor een gast die al een half jaar geblesseerd is, waarvan we geen idee hebben wat hij kan, op kop rijden. Het hele idee van
maar ze hadden ook Philipsen mee rijden, toch?
Ja, maar die werd 84.
Ja, maar,
die geloofde er vooraf ook in, toch?
Maar als je in staat bent een andere ploeg het werk te laten doen, zodat jij het niet hoeft te doen, dan is het altijd goed gespeeld. Dat is gewoon hoe het werkt, toch?
Volgens mij moet Plugge dat in principe niet doen, natuurlijk. Je moet zeker als je zo hoog op de apenrot zit, dan moet je dus niet zeuren. Dat
met de grootste ploeg ter wereld, toch?
Aan de andere kant is er natuurlijk wel, moet hij misschien Alpecin ook een beetje uit de tent lokken. Snap ik wel dat hij dat doet. In de zin van, die doen natuurlijk van, nee, maar wij zijn geen World Tour.
Ja.
Nee, maar, oh nee, dat kunnen wij helemaal niet. Nee, wij zijn maar pro-Conti ploeg of wat zit daaronder.
Ja.
Dat is natuurlijk ook gelul. Ze hebben echt allemaal toppers. En staan, weet ik veel, vijfde of achtste of zo, toch?
Ja.
Vorig jaar, ik weet niet. Ze zijn heel hoog. Dus zij hebben wel de lusten, niet de lasten.
Ja, zeker.
En dat snap ik wel, dat je op een gegeven moment denkt van, nou jongens, doe ook maar wat lasten.
Ja, dus het is met het oog op de volgende koersen toch wel slim? Of is het...
Maar Alpecin is toch niet een ploeg die dat normaal gezien uit de weg gaat of zo?
Ze spelen wel vaak die kaart, hoor. Ja? Vind ik wel, ja.
Ze rijden ook op kop natuurlijk. Ze rijden ook op kop voor hun kopman.
Ja.
Alleen, ze zijn wel er als de kippen bij om
om bijvoorbeeld sommige koersen dan niet mee te rijden. Nee, maar we zijn geen World Tour. Ja. Want, terwijl andere ploegen die stoppen daar veel tijd en geld in, terwijl er weinig te halen valt misschien voor ze. En dan, zeg maar, dat is meer waar Alpes in die kaart speelt. En hier kunnen ze dat ook zeggen. Als Van Aert had meegedaan, dan had Jumbo waarschijnlijk ook. Maar goed, het maakt ook niet uit. Ik bedoel, als Van Aert heel lang uit de competitie was geweest en had meegedaan,
hadden zij
moet dan ook zeggen, nou, we zetten ook een mannetje op kop. Maar dat heeft uiteindelijk helemaal het verschil niet gemaakt natuurlijk.
Ja, mooi dat we erover hebben, want hij heeft natuurlijk heel lang niet meegedaan. De rug. Sinds rug. Het is nu rug, eindelijk. Wat zegt dit over het snoeiharde trainen van alle andere renners? In verhouding met rust. Kijk, Van der Poel was vorig jaar best vroeg opgebrand. Eigenlijk geldt dat ook wel voor Van Aert. Hij heeft nu eigenlijk heel lang niks gedaan. Ik weet dat Naas ook veel niks heeft gedaan de afgelopen winter. Hetzelfde geldt voor Van Avermaat. Er wordt wel heel veel getraind, hè? In het wielrennen. Herstellen ze wel, of nemen ze wel genoeg rust?
Nou ja, in ieder geval is het een enorme reclame voor dat hotel van Kolopnev. Ik weet niet precies waar. daar gaan denk ik al die gasten nu heen.
Ja.
Jeetje, dat je meteen zo. Nou, ik weet niet. Ik bedoel, Van der Poel is toch niet te vergelijken, denk ik, met op één of twee na alle andere renners. Daar kan je. Nee. Niemand zou dit kunnen. Of ze te weinig rust nemen.
Ja.
Er is wel een tendens dat zeker de toppers steeds minder koersdagen hebben, hoor.
Ja, maar wel alsnog ook heel veel trainen. Ik bedoel, je zou toch ook kunnen zeggen van, hey,
dat heeft Van der Poel nu toch ook gedaan? Die heeft toch ook heel veel getraind?
Ja, en er zitten allerlei inspanningsfysiologen tot achter de komma te controleren of die.
Ja, hij heeft ook heel veel rust gehad. Hij heeft voor het eerst in tijden heeft hij dus geen crossseizoen gereden. Hij heeft echt 6 weken de fiets met rust gelaten. Ja, dat is.
Nee, maar volgens mij is het helemaal waar dat er natuurlijk, er is een soort strijdige balans. Is dit een uitdrukking? Met dat je voldoende rust moet pakken en zoveel mogelijk koersen wil rijden die je wil winnen. Dus dat is denk ik ergens altijd. Daarom wilde Pedersen eigenlijk niet naar Milaan-San Remo. Hij wilde daar nog een week rust pakken voor hij naar België ging.
Van de Poel ook trouwens.
Wat zei?
Van de Poel ook trouwens. Die wilde wel Kopje Bartoli rijden.
Ja,
zat niet te wachten op Milaan-San Remo eigenlijk.
Nee, dus wij allemaal. Karsten Kroon ook niet. Dus Karsten Kroon moet ook meer rust
nog één keer erin gooien. Karsten, heb je er zin in?
Dan Karsten Kroon. Karsten, goedemorgen.
Jeroen, goedemorgen.
Ik wou eigenlijk zeggen goedemiddag uit gewoonte, maar we zitten nog in de ochtend.
Nee, het is nog echt ochtend, Jeroen. En nog wel een paar uurtjes.
Heb je er zin in?
Dan het feit dat Van der Poel weer terug is, gaf mij wel een gevoel van nu gaat het eindelijk echt beginnen.
Het seizoen?
Ja, dat Pogacar tegen Roglic rijdt, dat Van der Poel tegen Van Aert rijdt, dat er een aantal, natuurlijk waren echt veel mensen niet, maar ik had voor het eerst dit jaar dat ik naar een koers zat te kijken, dat ik dacht, oh ja, dit is met in ieder geval de allerbeste van dit moment tegen elkaar.
Ja, we misten Alaphilippe natuurlijk.
Ja.
Ja, niet echt bestendigd.
Nee,
als
nee.
Topper.
Wat niet erg is, maar Van der Poel en Van Aert leveren altijd. Ja. En in het geval van Aert levert hij misschien zo vaak dat hij op de allerbelangrijkste momenten misschien wel net tekort komt.
Maar ik vind dat echt te vroeg om te zeggen nog. Want we doen nu alsof dat echt een tendens is bij hem. Terwijl hij heeft gewoon Milaan-San Remo gewonnen. En
Strade?
De Strade. En Amstel Gold. En hoeveel pogingen heeft hij gedaan? Ja, echt als wereldtopper inmiddels. Dat zijn misschien 2 seizoenen. Of dit is het derde seizoen. Dit wordt het derde seizoen dat hij echt kanshebber is bij de grote koersen. En dan als we dan zeggen dat zijn Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen.
Ja, en de WK afgelopen.
Dan zijn er daar 3 van geweest. Ja. Want Parijs-Roubaix is 1 keer niet doorgegaan. Daarvan is hij 1 keer tweede geworden. En 2 keer... 28 of zo.
Zoiets.
Ja. Dan vind ik nog niet dat je structureel je seizoen niet goed indeelt.
Je moet ergens beginnen met iemand wat aanpraten.
Maar dat is wel echt wat we aan het doen zijn. Want verder.
Het is een waanzinnige renner. Maar het is natuurlijk wel in dit geval was het ook weer zo dat ik denk, als hij nou niet al dat werk doet. Het is ook een beetje pech, want als Roglic er nog bij zit, onderaan de Poggio.
Ja, waar was die?
Ja, dat is een goede vraag, want die maakte niet de indruk dat hij zou moeten lossen. Dus ik dacht.
Nee, maar dat is dus in de afdaling gebeurd. Of
ja, gelost of gevallen.
Ja, er schijnt een valpartij te zijn geweest op de Poggio, bergop. Wat ik altijd heel leuk vind. Dat is eigenlijk de enige leuke valpartij. De valpartij bergop. Volgens mij had het hobbelpaard dat daar volgens mij wel een handje van. Dus ik heb nog het vermoeden dat hij daar misschien achter zat. Want ik kan me niet voorstellen dat De Maar er nog bij zit en dat hij gelost is.
Ja.
Maar is dat... Ja, nou, dat zou dat kunnen, maar... Want volgens mij is hij toch ook nog over de Poggio gekomen in die eerste groep of niet? Nou, ik vind het raar dat ik die valpartij gemist heb.
Ja,
ik mis nooit wat. Ik heb ook nooit wat.
Ja, maar de regie miste hem ook. Ja. Ik heb er alleen maar over gelezen.
De regie.
Maar Benja doet het niet alleen met die beelden die officieel tot is. Ja, maar ik denk echt dat als Roglic nog bij was beneden, dat Van Aert dan de sprint misschien wel had gewonnen. Omdat hij dan veel minder werk had hoeven doen en gewoon niet zo teleurgesteld was dat hij niet voor de zege sprintte.
Ja. Ja, het was natuurlijk ook wel al heel jammer dat Roglic niet in het wiel van Poggi zat op de Poggio. Zodat in ieder geval twee van de vier aanvallen door iemand anders gecounterd konden worden. Ik denk dat, want daar heeft Van Aert natuurlijk een hele hoop energie verspild.
Ja, maar daar zou het strijdplan zijn. Zou het niet gewoon geweest zijn, ik ga met Pogacar mee.
Ja.
Dat het gewoon is, Pogacar gaat en dan ga ik mee. En dan blijft er blijven of met twee over of een iets groter groepje.
Okay.
En nou ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ik had het ook wel verwacht dat Pogacar voor afscheiding zou zorgen.
Ja, dus jij zegt Pogacar gaat altijd mee. Niet zeggen...
Ja, want Pogacar heeft iets meer punch natuurlijk. Iets meer versnelling dan Roglic.
Ja.
Dus die aanzet met name. Dus op dat moment verlies je al dan een lengte als je Roglic het werk laat doen.
Ja.
En dan moet je uiteindelijk daar misschien nog dus weer over Roglic heen om. Dus je kan beter daar zelf op het wiel zitten. Dat snap ik wel, dat de tactiek is.
Ja.
En Roglic die zou er daarna bij moeten zitten om eventueel nog, als het niet gelukt is, Van Aert weer terug te rijden naar Pogacar toe. Dat zou ik denken, dat de tactiek is.
Ja. Ja, dat was wat was waarschijnlijk ook gewoon de tactiek. Gewoon om Van Aert elke keer elke keer. Je verwacht ook niet dat hij vier keer in 3,7 kilometer een aanval doet.
Ik ben wel benieuwd bij zo'n ploegbespreking bij Jumbo. Dat ze dan, en je neemt verschillende scenario's door, maar waar stopt dat? Ja. En als hij vijf keer gaat?
Ja. Jos, hoe lang kan je nog door? Nee, maar het is wel zonde natuurlijk dat Van Aert... Tot nu toe heeft Roglic een stuk meer aan Van Aert als meesterknecht dan andersom.
Ja, daar hoop je. Ja. Je hoopt dan inderdaad dat op zo'n moment het andersom kan. En dan, we waren eigenlijk bij Ska. Die was weggereden. Poggi op hangen en wurgen mee. En ze komen uiteindelijk niet echt weg. Want Van der Poel en Van Aert sluiten aan. In hun kielzog eigenlijk nog, wat is het, 10 man of zo? Zoiets.
Ja, ik zie nu, ze komen de top van de Poggio komen ze over. En daar zit Roglic opeens niet meer bij de eerste 10. Inderdaad. Dus denk, dan zal die toch, neem ik aan, achter dat valpartijtje hebben
dat
gezeten.
Dat lijkt mij
en
dan ook.
Ik las iemand die zei dat hij over een AG2R renner gevallen was. Dus dan, dat is dan
een vlag. Deed hij wel mee aan de wedstrijd.
Dat is een hinderlaag van AG2R.
Ja.
Verstopt achter een Citroën. Dan... Ja, gaan ze eigenlijk met een man of 15 de afdaling in. Mohoric rijdt volgens mij bij het ingaan van de afdaling in positie 5 of 6.
Ja.
En twee bochten daarna rijdt hij positie 1. En een bocht daarna rijdt hij los.
Dit was echt voordringen, zoals je wel in een volle slagerij ziet.
Ja.
Dat opeens zo iemand, zo er heel altijd iemand van boven de 75. heel sneaky, weet je al van, sorry. Oh.
Zeg jij daar wat van?
Ik kan nu zeggen van wel.
Ja,
maar de werkelijkheid natuurlijk niet.
Nee? Oh, ik wel. Hoor.
Ik zeg er wel wat van, maar dan thuis tegen mijn vriendin.
Terwijl je woedend de kerstboom buiten zit.
Ja, precies. Voor de zoveelste
keer. Ik zeg dat wel van die pleurisbejaarden.
Holy shit, wat was dit? Jezelf naar voren wurmen.
Ja, hij ging buitenom, binnendoor.
Ja.
Ja. Door het gootje?
Door het gootje.
Sloeg hij een bochtje over?
Ja, we weten...
Doodsverachting, ja. Dat soort termen.
We weten dat hij kan dalen. Het peloton wist dat ook. Hij was namelijk had de 250 kilometer voor de Cipressa namelijk gebruikt om tegen iedereen in het peloton te zeggen... Straks in de afdaling moet je niet achter mij aangaan. Wat ik heel vet vind.
Ja, wat een soort maatschappelijke functie heeft.
Ja,
want
ja.
Anders creëer je gewoon gevaarlijke verkeerssituaties.
Inderdaad, dit is gewoon. Hij deed gewoon een waarschuwing. Ja. Deed hij uit. Nou, ja, dit was echt doodeng. Frank, jij bent groot fan van afdalen, weet
je? Ja, ik ben
en sprinten.
Ja, nee, ik vind dit sowieso de afdaling van de Poggio vind ik altijd heerlijk als mensen dan aanvallen. Daar kan ik echt geen genoeg van krijgen.
Helaas stond je dit keer in de keuken.
Ja.
Alweer, dat is de vorige keer trouwens. Maar...
Ja, toen met Bonifacio.
Ja, allemachtig. Maar Mohoric is nog een geval apart. Want van alle goede dalers is hij eigenlijk niet zo'n hele goede daler. Omdat hij wel op een rechtstuk, waar in principe niks aan de hand is, opeens in het gootje rijdt.
Ja.
Dat je wel denkt van...
Echt. En toen moest zijn magnum opus zeg maar nog beginnen.
Ja.
En toen reed hij dus al inderdaad... Hij let niet op. Zou dat het moment zijn dat hij zijn knopje indrukt? Voor zijn want nu komt het.
Ja. Ja,
de dropper post.
Ja.
Post.
Ja.
Ga jij nu uitleggen wat dat precies doet?
Ja, ben jij als,
als
fietser van ons? Ja. Hè?
Nou ja, het schijnt dus te zijn dat je zadel wat lager kan zetten.
Ja.
Maar ook,
en hoger.
En ja, nou,
hij kan ook weer omhoog.
Terug naar de oorspronkelijke hoogte. Ja, dus een soort bureaustoel, denk ik. Weet je wat?
Je hebt het ook wel eens als je zadel gewoon van je eigen fiets verstelt, maar hem niet helemaal goed vastdraait.
Ja.
Dat je ineens
wat enorm safe is altijd als dat gebeurt als je heel hard rijdt.
Ja. Je had met je knieën in je nek.
Maar dus daardoor komt je zwaartepunt lager te liggen. En daardoor heb je meer controle en ga je harder.
Komt uit het mountainbiken.
Nou, het is net als... Wat hadden we nou eerder in het
Supertuk?
Nee, iets dachten we ook van... Waarom doen ze dat niet altijd? Oh ja, op de Cipressa.
Ja.
Ja.
Ja. Hoe dit echt nog niet eerder gedaan is... begrijp ik eigenlijk niks van. Het is een systeem waardoor je meer controle hebt... en je gaat harder.
Ja.
Zullen we dat doen? Nou, ik had het als ik hem was geweest, had ik het ook nooit gezegd natuurlijk.
Nee.
Ik zou de komende 10 jaar Milaan zo helemaal winnen. Met een trucje.
En je ziet wel de hele tijd hem zo op en neer gaan. Je denkt, wat is daar aan de hand?
Maar dat is toch... Ja, ik heb dat ook wel eens met trainingsschema's en zo. En weet je al dat ze zeggen van... Nee, maar we hebben nu Jumbo Food Coach.
Ja.
Ik zou dat helemaal niet zeggen. Gaan al die ploegen dat doen.
Wij eten gewoon pindakaas iedere dag.
Ja. Slagroomtaart. Slagroomtaart.
Dat was Francis de Jeu, toch?
In de klim. Ja.
We hadden repen chocola in de bus lagen.
Ja, dat Nicky Terpstra voor het eerst bij zijn nieuwe ploeg kwam. En dat ze daar allemaal nog Ranja dronken. Ja. Dat ze dachten dat dat heel goed was voor de suiker.
Ja, wonderbaarlijk dat het niet eerder is gedaan. Wonderbaarlijk dat hij nog leeft. Hij heeft, nou ja, hij die niet genoemd nog worden. Het ancien regime zei altijd over dalers dat het gewoon niet per se goede dalers zijn, maar gewoon de mensen die het meeste risico nemen.
Ja.
En dat ze ook best regelmatig op hun bakkes gaan. Er kwam ook een foto voorbij van Mohoric dat hij over de kop sloeg.
Vorig jaar Giro, denk ik.
Vorig jaar Giro, ja.
Een foto is dat hij gewoon...
Ondersteboven.
Gewoon, ja. Hij doet een hoofdstand doet hij op dat moment.
Het mooie daarin is dat hij zich daar niks meer van herinnert. Dus vandaar dat hij nu ook weer deze afdaling zo inging. Maar goed, jij als hersenschudding overlever.
Ja.
En Bram zullen hier natuurlijk enorm trots op zijn... wat hij heeft gepresteerd voor het Sloveense wielrennen. met doodsverachting... pakte hij elk gootje en net geen betonblok mee. Maar hij ging wel met... hoeveel seconden voorsprong had hij toen hij de potjo af was?
Dat heb ik eigenlijk niet paraat.
Volgens mij een seconde of 8.
Maar nog even terug naar die afdaling. Zou er nog iets van gunnen zijn geweest? Want Pogacar reed vooraan op dat moment. Zou er nog iets van een moment zijn geweest van... Nou, Mohoric, weet je, laat iemand anders het ik ga hem niet volgen.
Of
was het alleen maar angst?
Ja, Pogacar zei dat want Mohoric was dus ook naar hem persoonlijk toegekomen. En had gezegd van, straks in de afdaling zou ik mij niet volgen. En Pogacar zei daarover, en ik ben heel blij dat ik dat niet heb gedaan.
Wat goed.
Ja.
Ik ga dat wel ook. Ik denk dat Jacobsen dat ook moet gaan doen in de sprint.
Ja.
Of vanaf nu.
Ja.
Zo, tegen tegen Groenewegen. Oh nee, dat is ongelukkig. Ongelukkig voorbeeld. Nee, van, ik zou mij niet volgen.
Nee, ik zou niet in mijn wiel gaan zitten.
Of Roglic in de bergen.
Ja.
Finish berg op. Ik zou me niet volgen. Ik zou me niet volgen. Voor je eigen veiligheid.
Ja. Ik had een keer een concurrent bij voetbal. Was een jonge talent. Jong talent. En die zat op mijn plek te azen. En die kwam toen een keer op training.
Ja, plek op de bank.
Ja, nee. Ja, ook. Ik had nog een heel fijne baasplaats op de nummer 10 positie. Toen kwam hij voor training in de aanloop naar het seizoen. Een van de eerste trainingen kwam hij naar me toe. Op training en zei hij, ik ga vandaag nul keer de bal naar jou pasen. Als een soort van, de strijd is aan. Het was wel met heel veel humor natuurlijk, oh, ja. Maar het was wel...
Waarschijnlijk een jongen die inmiddels heel veel succes in het zakelijke
heeft. Het vriend van me, ik spreek hem nog steeds. En het mooie is, hij heeft dat toen ook niet gedaan. En dat was heel lastig, want op een gegeven moment speelden we 3-3. En zat ik bij hem in een team. Hij paste dus nul keer de bal naar mij.
En,
maar goed.
En jij was zo groot om hem wel de bal te gunnen?
Of? Nee, ik heb alleen maar gedold. Nee, dus wel heel vet om zo met een open vizier te strijden. En het pakte ook wonderwel uit, eigenlijk.
Ik zag dat hij had de afdaling zo en zo veel sneller gedaan dan...
Nibali. Ja, iets van 15.
In 2018, ja. Even kijken hoor. Nibali. 13 seconden sneller.
Ja, Nibali
dat
wordt...
Is dus dat zadel.
Ja, want hoe lang...
Veel hoor, 13 seconden.
Ja, dat is zoveel.
Dat is echt veel, want die afdaling van Nibali werd toen ook al geroemd. Sowieso werd dat altijd geroemd. Behalve door één iemand van het ancien regime.
Ja.
Maar dat is echt veel, ja. En het is, ja, denken jullie dat het allemaal te maken heeft met de dropper?
Ik weet niet, maar het is praktisch net zo snel als dat je een steentje naar beneden gooit. Het is veel sneller, kan echt niet. Gewoon.
Het had echt heel veel trager kunnen zijn als hij wel dat muurtje had meegepakt. Waar hij nog
had het een paar jaar kunnen duren. Die
hij had ergens een zwieper, een slippertje, ik weet niet. Een drifter had Pogacar het over. Het zag in ieder geval doodeng uit.
Ja.
Hij ging natuurlijk ongeveer 90 op dat moment. En die bandjes zijn ook niet zo dik. Maar hij zwabberde en daardoor kwam hij wat ruimer uit de bocht.
Dan ingepland.
Ja, en daar stonden schitterende betonnen muurtjes.
Ja, met de naam van Chris Froome erop.
Ja, zou dat zo'n muurtje geweest zijn?
Ja, zoiets. Het was echt doodeng. In de achtergrond was er een groepje aan het spartelen. Er was niet echt, er is natuurlijk niet veel tijd om nog te organiseren.
Nee.
Er wordt dan natuurlijk gekeken naar Van Aert. Maar Pedersen zat er ook nog bij en Van der Poel. Van der Poel en Van Aert reden nog wel voor de overwinning. Maar de rest niet echt.
Ja, al snel eigenlijk ook niet meer hoor, van de Poel en Van Aert. Ze zeiden zelf van wel, en ik denk dat ze met name het allereerste stuk bedoelden. Maar zeker in de laatste 1,5 kilometer zag je toch al dat groepje wel een beetje stroppen.
Ja, je zag wel vaak Van Aert op kop. En dan zo een beetje zo Van der Poel nam nog wel over. Ik heb ook nog Pedersen, maar vooral op het eind eigenlijk... op kop zien rijden. Maar bijvoorbeeld, wie eindigen daar nog voorin allemaal? Turgis.
Maar het feit dat Turgis kan demareren betekent al dat ze niet volle bak achter Mohoric waren.
Wel vette move van Turgis.
Ja, leuke renner ook.
Leuke renner.
Hij deed opeens ook heel erg denken aan Sagan.
Ja, hij zag er gewoon uit.
Hij is wat geblokter lijkt dan vorig seizoen.
Ja.
Of het, en de seizoenen daarvoor. Alsof hij kracht.
Ja. Hij denkt zelf dat hij mee kan doen ook in de echt grote koers. Nee, is dit natuurlijk een grote koers, maar dus de Ronde van Vlaanderen.
Hij is ook een keer vrij dicht geweest, hè, de Ronde van Vlaanderen, top 10.
Ja, 8e geloof ik. En natuurlijk vorig jaar 2e in de omloop.
Ja, en hij is een keer zo achter Van der Poel, de enige die Van der Poel kon volgen. Ik denk dwars door Vlaanderen.
Oh, Kuurne, ja. Ja.
Was vrij indrukwekkend toen Van der Poel echt waanzinnig goed was.
Oh ja.
Nou, dus echt een aanstormende topper. Van der Poel, op rug, derde.
Ja.
Oh. Als je op rug al derde wordt.
Jeetje.
Hoe moet het dan een week na rug?
Ja, ik in principe kan de rest inpakken. Ja. Kan je voor, die ploeg heeft niks gedaan. Als die ook nog eens een keer op kop gaan rijden. Nou.
Nee, dat is natuurlijk zeer hoopgevend, punt 1. Maar ook een beetje, dus, zeg maar, Sagan-indachtig. Die werd vorig jaar ook vierde vanuit het niets. En toen dachten we dat hij terug was. Maar dus Van der Poel. Ik denk dat hij in ieder geval in zijn carrière nu niet te vergelijken is met Sagan op dit moment in zijn carrière. Maar het is nog even afwachten hoezeer hij wedstrijdritme mist.
Het is natuurlijk niet de zwaarste koers die er is. Het is exact. Uiteindelijk is het een x-aantal uur peddelen achter Jos aan. En dan het laatste drie kwartier is het vlammen. Dus dat kan op een iets mindere conditie misschien wel.
Ja, ik vond het wel sterk dat hij toch teleurgesteld was.
Ja, gemiste kans, zei hij.
Ja, want iedereen zou blij zijn. Maar ik denk dat hij eigenlijk gelijk heeft dat hij teleurgesteld is. Ja. Want hij is, hoe oud is hij?
27.
27. Je gaat niet ieder jaar zo'n kans krijgen. Nee. Hij gaat niet nog 6 jaar, maar misschien wel. Maar ik denk het eigenlijk niet op dat niveau in deze fase van het seizoen zitten.
Ja.
Ja, hoeveel kansen krijg je nou? En de concurrentie is waanzinnig.
Zeker, nee, absoluut. Sagan heeft hem ook nooit gewonnen. Dat zegt ook wel veel.
Ja.
Terwijl het toch echt een koers die op zijn lijf geschreven is. Op plek 4, ja, God mag weten hoe.
Ja.
Michael Matthews. Of all Michael Matthews.
Ja, toch? Die...
Ik heb hem niet gezien, de hele koers niet.
Nou,
jawel,
op de Poggio zag ik hem op een gegeven moment. Dacht ik, is dat nou... Ik dacht eigenlijk van... Nee, dat zal wel een mismatch zijn.
Dat is wel gaaf. Dan ben je wel weggezakt, hoor.
Ja.
Als voormalig topper.
Ja, dat is hij ook, toch?
Ja.
Maar
vierde.
Het is wel een prima plek voor Matthews, toch?
Ja.
Lekkere vierde plek.
Ik denk dat hij daar heel blij mee is. Ja. Ik denk dat hij het niet over een gemiste kans heeft. Nou, misschien ook wel. Ja. Maar in ieder geval, ik had het niet opgeschreven.
Ik ook niet. Pogacar vijfde. Pedersen zesde. Ska zevende. Chapeau, wel pleit ben je. Van Aert achtste. Jan Tratnik.
Ja, die heeft daar nog een beetje de boel lopen traineren in de achtervolging.
Ja, traineren.
Ja, en toen dacht ik, kan nog derde worden, maar ach. Laat me uitzakken.
Wel echt heel opvallend dat hij daar...
Hij draaide de duimschroeven flink aan.
Je zou kunnen zeggen dat Sloveense wielrennen in een flow zit.
Het was weer een mooie dag voor het Sloveense wielrennen, ja. Toch gewoon 3 man in de top 9. Arno de Maar, tiende.
Jan Tratnik heeft in zijn leven 4 classics gereden.
Ja.
2 keer Milaan-San Remo, 1 keer Parijs-Roubaix, 1 keer Ronde van Vlaanderen. Dus je zou kunnen stellen dat het geen natuurtalent is daarin. Hij heeft daar ook tot nu toe heeft hij het niet beter gedaan dan een 87ste plaats. Dus ik wil maar even gewoon het punt maken dat onze verbazing ergens op gestoeld is.
Ja.
Ik had hem gewoon niet verwacht. Ik vind de verbazingen over de vierde plaats van Michael Matthews was kleiner.
De mailtjes van mensen die al jaren Jan Tratnik volgen en zeggen dat er helemaal de lijn der verwachting ligt, stromen binnen.
Arnaud de Maar bevestigt ongeveer 5 jaar na zijn winst in Milaan-San Remo, waar hij absoluut zeker niet aan een volgwagen heeft gehangen. Bevestigt hij eindelijk dat hij dit inderdaad kan. Althans, voor zover we weten.
Maar ik had hem hier echt niet verwacht.
Ik ook niet.
Nee,
had ik ook echt.
Echt knap.
Ik weet dat we... Tim is er niet. En van tevoren waren we misschien wat kritisch op...
Op Tim. En achteraf eigenlijk.
Ja, terecht ook wel. Ja. Nee, op Milaan-San Remo. Maar... Ten eerste had ik er echt knetterveel zin in. Er stond een prachtige voorbeschouwing op Cycling News over deze koers. En over waarom we klassiekers lezen of in dit geval kijken. En dat was echt schitterend. Daar kreeg ik superveel zin erin. En eigenlijk, hoe je het ook went of keert, de koers levert altijd. Het duurt gewoon alleen heel lang. Maar dat hoort er ook bij.
Karsten.
Toch? Of hebben jullie niet vonden jullie het een saaie editie?
Nee, het was schitterend. Nee. Het deelnemersveld helpt natuurlijk enorm mee. Ik denk dat als Pogacar hier niet een doel van maakt, dat je echt een veel saaiere editie krijgt. Dan wachten ze allemaal tot vlak voor de top van de Poggio.
Ja.
En dan wordt het sprinten.
Want eigenlijk. Het is dat Alaphilippe en Ewan op het laatst afzeggen. Maar eigenlijk waren de 4 topfavorieten was de beste sprinter ter wereld, Ewan. De beste puncheur ter wereld, Alaphilippe. De beste allrounder ter wereld, Van Aert. En de beste klimmer ter wereld, Pogacar.
Ja.
En dan had je nog als outsider de beste tijdrijder ter wereld, Ganna. Die ik overigens niet heb gezien, maar waar van tevoren enorm over werd gezegd. Van, nou, dat is een...
Door hemzelf ook.
Nee.
Toch? Nou, hij had er wel zin in.
Hij had er zeker zin in. Maar ja, het is vooral heel Italië. Die smacht gewoon naar Ghana en terecht. Ja. Die benen ziet. dus eigenlijk wat we dus over de Strade altijd zeggen. Van kijk eens naar die top 10. En wat mooi en wat schitterend. Als je ziet van hoeveel verschillende soorten renners hier nou goed zijn. En acte présence geven. Dat was dit jaar ook in Milaan Sanremo, toch?
Ja. Nee, dit jaar. Maar alsof het helemaal perfect samenkomt. Alsof opeens alle planeten op één lijn staan. Dat opeens in deze koers ieder zijn kwaliteiten perfect tot hun recht komen.
Ja.
Behalve die van Ghana eigenlijk, want die was echt nergens te bekennen. Maar...
Ja, die had beter de eerste 250 kilometer op kop kunnen rijden. Achteraf gezien.
Ja, het is toch wel fijn, want jarenlang was Milaan-Sanremo echt wel een koers van niks. En wonder ook gewoon altijd een sprinter. En daar is verder niks tegen. Maar na een vrij saaie koers, Ciolek heeft er nog eens gewonnen. Ja. Dat soort figuren. En
jij was geen fan van Ciolek.
Nou, die dag even, maar voor de rest niet. Niemand volgens mij. Maar hij was verder toch een renner van
ritmevestje.
En als je nu kijkt naar wat voor renners hier een doel van maken. Zoveel toffer. Ik bedoel, in heel veel sporten en in heel veel dingen in de wereld wordt het allemaal niet beter op. Maar in het wielrennen worden de wedstrijden vaak eigenlijk wel leuker dan toen ik wielrennen ging kijken. Toch? Ik bedoel, het is toch veel leuker dan 10, 15 jaar geleden.
Ja.
20 jaar geleden.
Ja. Zeker. Nee, het is echt een heerlijke tijd om... Yeah.
What a time to be alive.
Ja, mooi. Jongens, dan...
Ik wil nog even zeggen dat wie wint uiteindelijk de sprint van het peloton?
Arno de Maart, toch?
Nee.
Oh, het peloton daarachter. Ik gok Christophe.
Jazeker.
Ja.
Ja. Ja. Bij Texasion en toch nog dit.
Om de 26e plaats.
Kijk. Zo kennen we hem. Dan weet je dat Alexander in vorm is. Schrijf hem maar op hoor, Gent Wevergem.
Ja,
schrijf hem maar op. Zevende plekje. Heerlijk. Dan gaan we nu naar de voorspelbokaal.
Voorspelbokaal.
Klasse jongens, goed even stil geweest. Onze voorspellingen voor Sanremo waren... Benja.
Kral Andersen.
Mooie voorspelling.
Nee, ja. Noors wat ik nu doe volgens mij.
Ja, we zijn liever Deens. Ja, we willen alles Deens.
Oh, ja.
Als dat zou kunnen.
Het jammer aan Kral Andersen was dat hij achteraf zei... ik vond het zo leuk dat ik mee kon doen. En dat is vaak geen goed teken. Dus dat hij kon demareren bij Pogacar.
Weet je die Olympische of Paralympische gedachten? Ja. Meedoen is belangrijker dan weer.
Ja, als het aan Moritz had gelegen, had hij nog mee kunnen doen met de Paralympische Spelen.
Bram Tankink, die had vrijwel iedereen voorspeld. Maar was op het laatst toch nog weer geswitcht naar Jacobsen.
Wat een kenner.
Ja, wat een kenner,
van Moritz heb ik hem niet gehoord, hoor, trouwens.
Nee, klopt. Frank,
ja,
het Pogi. Mooie vijfde stek. Ik had Laporte, omdat ik zowel Kracht Andersen als Ewan had voorspeld. Maar die waren al vergeven. Een beetje kinderachtig hoe ik daarin werd weggezet. Maar goed, zo ken ik
die jongens. Een voorspelbokaal regel die mij nooit verteld is? Dat je niet dezelfde mag kiezen?
Ja,
dat is wel een beetje...
Wel. Ja, het, maar wij niet.
Het, ja.
Het plebs wel, maar... Het plebs,
ja.
No offense.
Leuk dat je luistert.
Ik had Laporte met het idee dat hij een van de weinigen is waar Van Aert niet achteraan zou rijden. Dus het zat er niet in. Geen idee hoeveel is hij geworden. Maar een reeds sterke koers. Dus goede bijdrage van mij. Maaike had Van Aert. Mooie achtste plek. En Tim had Ewan. Nou, dit not
die
start.
Niet mee. Hebben we dat eigenlijk al gememoreerd? Ja, net.
Dat Tim niet meedeed of dat Ewan niet meedeed?
Nee, wie er allemaal nog uitvielen vlak voor de koers. Zeg maar, die griepgolf in een peloton of de bronchitisgolf. Of de...
Zijn dat nou allemaal coronagevallen die anders genoemd worden? Of is
nee. Volgens mij is het echt een griepgolf. Ja. Want corona is volgens mij niet meer echt heel erg...
Nou, dan kan je ook niet meedoen.
Maar doen we alsof het niet meer bestaat in ieder geval.
Nee.
Ja, je mag nog niet meedoen, maar ik denk neem aan dat ze dat wel ergens gaan veranderen.
Ja.
Maar er zijn gewoon heel veel mensen ziek. Bij ons is het ook weer raak de crash. Het ziekenhuis zonder artsen. Wel de ziektes, niet de oplossing. Daar gaat het ook weer aan alle kanten rond. Dus het is waarschijnlijk zit ik hier weer voor het laatst. We hadden ook een winnaar van de voorspelbokaal. Van de ruim 250 inzendingen hadden slechts 8 luisteraars het goed.
Ik vind dat nog veel.
Ja? Ja?
Eigenlijk, ja.
Ik had namelijk wel... misschien ook leuk voor onze sponsor. Ik had even €2 staan op Mohoric.
Oké. Okay.
A 41 keer.
Nou?
Nou. Ik ga niet tracteren, maar het is wel lekker.
Had wel gekund.
Ja, het had wel gekund. Mooi niet.
Wat zegt dit over jou?
Ja, nee, je krijgt straks lekker kopje koffie van mij. Leuk. Notaris Bas van Eyck viste Pieter van Gansbeke uit de Hooghoed. Die voorspelde Mohoric als hij niet gedisqualificeerd wordt wegens afdalen op de bovenbuis. Nou, dat scheelde niet eens veel. Van harte voor het eeuwige, met het eeuwig op scheprecht. Stuur ons jouw groetjes in via vriend van de show. Dan
gaat ook wel een Belg zijn, denk ik. Hè? Veel Belgen.
Nee, Gansbeke.
Ik weet niet of hij tijd heeft in deze periode om ook nog de groetjes te doen. Ik bedoel, het is nu de heilige wielermaand. Begint nu. Ik bedoel, heeft het druk.
Ja, dat, ja, ja. Nou ja, hopelijk.
Hopelijk. Laten we hopen dat hij uit zijn ivoren toren afdaalt. Stuur ons jouw groetjes even via vriend van de show. Dan laten we die de volgende aflevering horen. En mail je adresgegevens voor het Canyon Pret pakket. Nieuwe voorspelbokaal, boys. De E3 Saxo Bank Classic.
Ja, hoogtepunt van het jaar.
Ja.
Dat is jullie lievelingskoers.
Zeker.
Oh, zoveel zin in.
En hij is zo lievelings dat wij dat ik in ieder geval er naartoe ga. Ik neem aan, ik hoop dat Tim dan al ontgroend is door Lutsenko en Agastana. Dus ik hoop dat hij in goede orde terug is. Ik hoop ook dat jullie denken van... nou, ik stap gewoon in de kartjelaren met jullie... en ik kruip achter de microfoon.
Een heel verleidelijk aanbod.
Ja, ja. Ik neem snoepjes mee.
Ja, het zal je verbazen.
Broodjes van het tankstation.
Ik kan niet.
Je kan niet?
Nee, dat weet ik. Ik kan me niet voorstellen.
Ah, je wou toch eventjes doen alsof je een agenda hebt.
Precies.
Oh, ja. Dus, nieuw voorspelbokaal. Benja, wie zeg jij?
Nou... ik ga gewoon voor. Ik ga gewoon weer voor Ska.
Voor weer?
Ja.
Ook wel lekkere muziek, hè? Ska, beetje
niet
maar...
helemaal mijn zang. Nee. Maar in elk geval, hij zag er sterk uit.
Hij zag er zeker sterk uit. En ik denk dat de E3-prijs wel meer een koers is voor hem dan Sanremo,
ja.
Toch?
Ja. Met wat voor ploeg rijdt DSM daar?
Ja, ik denk niet voornamelijk talenten van 16, 17. Ja. Die het vak nog moeten leren.
Ja, ja. Wel jongens die gewoon altijd netjes hun voeding doorsturen.
Ja, zeker. Ja,
ja. En op tijd zijn de teambespreking.
Ja. Nee, ja, wie zullen ze... Ik neem aan dat...
Kees Bol? Ze hebben hun podiumprotocol hebben ze waarschijnlijk ook helemaal op orde. Ze gaan nooit op het podium verschijnen, maar ze weten precies wat ze moeten doen.
Welke pet ze dan op moeten zetten.
Ik vraag me af of Degenkolb alweer weer erbij is. Dat is natuurlijk, die heeft natuurlijk in ieder geval veel ervaring. Ja. Nico Dent, Niels Eekhoff, vriend van de show. Dus dat is leuk.
Heeft hij een hersenschudding?
Ja.
Hoe zat dat ook weer?
Ja, een tijdje geleden hersenschudding in het openingsweekend. Ik weet niet of hij alweer, op de fiets zit.
Ook wel een koers voor hem, dit.
Ja, zeker. Nico Dens, Leon Heinschke, Krach Andersen, Joris Nieuwhuis en Kevin Vermaarke. Nou, en die gek genoeg uit Amerika komt. Ja, dat verwacht je niet bij een Vermaarke.
Het is gewoon Sepp die een keer een hele dolle avond heeft
gehad. Die als grapje zich ook heeft ingeschreven bij DSM. Kijken of ze het merken.
Ja.
En dat ze het pas doorhebben als hij toch weer pech krijgt in de finale.
Ja.
Tram Bankink voorspelt Mathieu van der Poel. Nou, dat is een makkelijke voorspelling.
Leuk.
Frank doet een nog iets makkelijkere voorspelling, namelijk...
Wout van Aert.
Ja.
Die gaat sowieso winnen.
Ja.
Moeten we Bram vertellen dat Van der Poel in Italië rijdt? Of laten we het gewoon...
Kopje Bartali daar nog bezig?
Ik vrees het.
Ja?
Hij staat in ieder geval... Van der Poel staat ook niet op de startlijst voor de E3.
Nou ja, goed. Ja, we geven Bram,
hij kan alles.
We geven Bram nog een herkansing donderdag.
Oh ja.
Dat is misschien wel leuk, want Maaike heeft ook nog niks gezegd. Dat is ook wel slim gespeeld, want hè, donderdag weet je tenslotte meer. Tim voorspelt Sagan. Nou, dat is toch leuk?
Leuk.
Ja, toch?
Nou, dat zou ook zo leuk zijn.
Ja, dat zou echt...
echt vinden. Op de bank staan.
Ja.
Heb ik al gezegd, geloof ik. Over Sanremo, maar... Ik zou nu weer op de bank staan. Of echt?
Ja, meestal lig je gewoon op de bank.
Ja.
Wachtend op een telefoon.
Jij hebt ook nog zo'n oude bakkalietentelefoon, hè, ja. Waar je dan de hele tijd naast ligt.
Ja.
Lang
snoer wel.
Ja. Nou, de post.
De post. Wat brengt vandaag de post?
Wat brengt vandaag de post?
Is er post?
Er is post, ja. En er is post over de post.
Ja, want we hebben vorige week een iets wat wanhopige oproep gedaan.
Ja, het was echt wanhopig. Ja. Ik ben zelf bijna in de pen geklommen. Ik vond het echt droevig wat jullie aan het doen waren.
Ja, op zich een kaartje vanuit Oostenrijk. Was leuk geweest.
Is nog onderweg. Onderweg.
Ah. Een virtueel, hoe noem je dat? Een digitaal kaartje is nog steeds onderweg.
Ja, is nog steeds. Ja. We kregen een mailtje van Jos F. Niet te verwarren met Jos B. natuurlijk. Maar over dubieus genoeg Anton Gleuf. Beste heren Versteers. Normaal zou ik niet ruksigloos gehoor geven aan de oproep tot het insturen van meer post. Maar de terloopse opmerking over Anton Gleuf aan het eind van de aflevering van 14 maart noopt me tot een reactie. Hiermee werd een luik geopend naar herinneringen aan Code Boswachtershow. Om in clichés te spreken, dat was het behang van mijn jeugd. Een VPRO-tv-serie van 1990 tot 1994 over twee mannen in een boshutje. Een beetje...
Jos B. Ja.
Ik zat meer te denken aan Bareback Mountain. Of Brokeback Mountain. Zoiets, zo'n vibe kreeg je erbij. Het is vrij niche, maar er zijn ongetwijfeld generatiegenoten die hier bekend mee zijn. Het item van Anton Gleus Posta. Waarin vanuit gigantische postzak brieven worden voorgelezen, heeft parallellen met jullie podcast. Ik hoop dat jullie ook bedolven worden onder stapels brieven, kindertekeningen, postkaarten en uitgeprinte mailtjes en dit bericht daaraan bijdraagt. Ga zo door, groetjes Jos.
Kindertekeningen lijkt me wel leuk. Ik heb er overigens genoeg trouwens. Ja. Maar het lijkt me gewoon wel grappig als we die inderdaad hier...
Als ik ook van andere kinderen hele lelijke tekeningen krijg. Ja.
Waarvan je eigenlijk jou vraagt of het predicaat tekening wel verdient.
Bewaar je het allemaal?
Oh man, hou op. Ja, ik wil het allemaal weggooien. Maar we hebben echt stapels liggen. Lea, mijn dochter, die weet ook altijd precies welke tekening...
Ja.
Want ik had eentje met zo en zo en waar is die nu?
Het zijn net olifanten, hè? Ze vergeten niks.
Echt.
We hebben alle drie trouwens met de jongen gevoetbald. David de Vries. En die heeft volgens mij op de eerste dag van de crash op de school... of van school, heeft gewoon gezegd tegen die Leidsers... alles leuk en aardig hoor met die tekeningen, maar ik gooi ze onmiddellijk weg. Dus jullie hoeven ze niet te maken.
Hij dacht dat het van de Leidsers kwam.
Ja. Enfin, ik vond het wel een goeie. Overigens was ik wel geschrokken, want ik ken Code Boswachtershow van vroeger. En ik weet nog dat ik dat, ik vond het een beetje kneuterig en niet heel boeiend. En toen dacht ik, hè? Was dat van de VPRO?
Ja, toch een klassiek
omroep. Een omroep die mij aan het hart gaat. En het klopte ook niet. Het is gewoon van de AVRO.
Echt?
Oh. Ja. Wel, de maker zat eerst bij VPRO. En toen werd zijn contract niet verlengd. Nou, waarom zou dat nou zijn? Hè? Waarschijnlijk omdat hij in een hutje in het bos zat. En toen is hij overgestapt naar de AVRO.
Maar stel je verzint de naam Anton Gleuf. Ja. Zou ik zeggen, de rest van de maand vrij. Dat is toch geweldig?
Ja, dat is wel waar.
Paul Kooi.
Ja. We hadden nog een mailtje. Benja, ik zie dat jij je bril erbij hebt gepakt. Wat een unicum vindt. Dus aan jou de eer.
Moet ik deze voorlezen?
Voor graag.
Janna Bier.
Ja.
Hey Rode Lantaarn.
Ja.
Ja. Nou, na de afgelopen aflevering vroeg ik me één ding af. Wat is jullie defining moment dat jullie echt wielerfan werden? Bijvoorbeeld als kind of doordat vrienden het je lieten kijken. Ik ben benieuwd. Succes met de show. Smileys. Groetjes, Janna.
Ik denk eigenlijk dat zowel Benja als ik hier in onze eerste aflevering van dit jaar...
Exact.
Al een antwoord hebben gegeven.
Ja. Ja.
Alleen Jonne nog niet.
Jonne.
Dus ja. Aan Janna, als je dat wil weten van ons, dan moet je de
voorbeschouwing.
Ja, we gaan het niet nog een keer.
Dan wordt het
nee, want dan komen we met iets anders en dan krijgen we alle reclamatie.
Er waren denk ik drie momenten. Ik weet één keer dat... Mijn vader keek het altijd. En toen ik zag gewoon twee mannen fietsen. En ik begreep er niet zoveel van. Ik was denk ik 8 of zo. En hij zei, ja, dat is Zule. En dat is, ik weet de andere naam niet. Zule, tegen wie reed hij altijd? Ik denk, Indoorijn nog?
Ik weet niet, ja.
Ja.
Rominger of zo. Ja. Dat is allemaal een beetje voor mij.
En dat is mijn allereerste herinnering. Bogert natuurlijk, op La Plagne. Vond ik super vet. Maar eigenlijk wat defining is geweest, is dat ik stond achter de bar altijd. Ik heb jarenlang in de horeca gewerkt. En op een gegeven moment met voetbal werd ik doormidden geschopt. Brak ik mijn scheenbeen. En daardoor kon ik niet meer achter de bar werken. En ik had heel lang bij het Concertgebouw gewerkt. En dat is een heel lief gebouw met allemaal lieve mensen. En ik was er eigenlijk net weg, want ik was in een kroeg gaan werken. En toen heb ik hun een mailtje gestuurd van... Hey, ik heb mijn been gebroken en kan daardoor niet meer werken. Maar althans niet staan.
Hoewel als tweede violiste.
Hebben jullie nog een plekje op kantoor voor mij? En toen kreeg ik eigenlijk per omgaande van... ach, wat vervelend en arme jongen. En tuurlijk, kom maar langs. We hebben wel iets. En wat ik moest doen...
Gewoon de koers volgen.
Nou ja, nee, dat zou heel vet zijn geweest. Ik moest een digitale beeldbank aanleggen. Dus eigenlijk moest ik heel veel foto's moest ik taggen. Dus ik moest tags bij foto's aanbrengen. Zodat zij makkelijk boekjes konden maken en weet ik veel wat. En ik weet nog mijn eerste ochtend... Dat werd me uitgelegd en ik ging dat doen. En ik had een manier gevonden waarop ik er eigenlijk best wel veel en snel in korte tijd kon doen. En toen vroeg mijn leidinggevende, die vroeg van... Goh, en hoeveel heb je er? Dat was in de eerste ochtend. En ik zei ja, ik wist niet of het goed was. Ik zei ja, een stuk of 1300. En ze schrok zich de pleuris. Ik zei, is het niet goed? En toen zei ze nee, maar je voorganger die deed er ongeveer 700 per week. Ik dacht, wat heeft hij dan gedaan? En toen heb ik het ook nog een beetje aangepast. Zei ik, nee, dat klopt niet. Ik had iets fout gezien. Was niet helemaal goed. En toen dacht ik, ik kan gewoon in 1 uur al mijn werk doen. En dan de rest van de dag lanterfant. Dus dan ging ik een beetje rondjes lopen door het gebouw. En toen was de Giro bezig. En die werd dan elke keer, ergens rond... Hij was nog op Sporza met Renaat en José. Oh. Ja, dat was heerlijk. Toen ben ik dus... Ik ging elke keer zorgen dat ik een computer een beetje in een hoek had. Zodat niemand kon zien dat ik eigenlijk gewoon niet aan het werk was. Maar gewoon dat ik al mijn werk al had gedaan. En gewoon alleen maar Giro aan het kijken was. Dat is denk ik mijn defining moment. Toen ben ik echt gewoon volle bak wielerfan geworden.
Wie won er toen? Eigenlijk betaald wielrennen aan het kijken was. Dat was voor jou. Ja.
Wie won er toen? Zo, daar vraag je me wat. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, joh.
Het lijkt wel alsof Karsten Kroon gevraagd wordt over die zin. Ja. Speelt zo lang als hij
zo,
is.
Zo, ik durf het... Ik
weet... Welk jaar heb je je scheen bij gebroken?
Ja.
We gaan dit even helemaal tot op de bodem uitzoeken.
Ik denk dat het 2011 of 12 is geweest. Zoiets. Kan het Evans zijn geweest? Of heeft hij de Giro nooit gewonnen? Dat zou wel echt erg zijn.
Die reed toen wel een keer lang op en die kraakte toen een keer enorm.
Zeg. Ja, want Evans staat me bij.
Hesjedaal, was het Hesjedaal?
Ik denk het wel.
Dat rare seizoen.
Ik denk het eigenlijk wel. Hesjedaal.
Daarvoor is Contador, daarna Nibali.
We noemen een paar.
Nee, het was Hesjedaal.
We noemen een paar etappenwinnaars uit die Tour, of uit de Giro. Bart de Klerk.
Ja.
Pieter Wening.
Oh. Pieter Wening, ja. Ja, dat weet ik nog.
Ja?
Die had nog de roze trui ook.
Inderdaad.
Ja. José Rugano.
Nou, dat staat me dan minder bij.
John Cadre.
Ja. Nee, maar ik heb toen zoveel wielrennen gekeken... dat op een gegeven moment dat ik het ook allemaal niet meer wist. En toen, niet lang daarna kwam Gigabike... en toen is mijn hele leven veranderd.
Nu zit ik hier.
En nu zit ik hier, ja. Enfin. Er waren ook weer heel veel koffiemailtjes. Maar goed, dat was mijn defining moment. Leuke vraag, Janna, Beer. Ook weer veel koffiemailtjes. Ben, het heeft een hoop losgemaakt. Kunnen we wel stellen.
Opvallend.
Ja. Dus mensen die allemaal obscure koffiebranders uit Groot-Brittannië doorsturen.
Ja, Erik ook. Filmpje gezien.
Filmpje gezien, ja, leuk. En, dus ja, je hebt veel losgemaakt. Maar je bezorgt niet, hè?
En doet in ieder geval niet buiten de ring. Haha, dat snap je even niet. Nee. Even kijken hoor. Sjoerd Logger of zo. Zo'n soort naam uit mijn hoofd. Even kijken.
Ja.
Die wil ik nog wel iets opsturen. Want die heeft als eerste die gecallt.
Ja.
En ik zal voor jullie, als jullie willen, een bakje branden. Maar
oh, heerlijk.
Ja, dus niet plezier. Mijn ambitie om een...
Sjoerd Logger, log even in en laat je. Sorry, kon ik echt niet laten liggen.
Nee. Ben nog geen brand worden, ben je?
Nee, zoals GVA bedoel je?
Ja. Ja. Dat kregen we inderdaad. Ja, die zakken zagen er mooi uit.
Ja, dat lijkt mij niet dat hij die zelf zit te tekenen.
Nou, ik weet het niet. Laten we kijken of we daar vrijdag een mooi zakje van kunnen scoren. Eve de Lodder. Hulde voor deze naam, Willem. Echt klasse. Ja. Echt fantastisch weer.
Ik merk wel dat als hij meer tijd heeft, dat hij met betere dingen op de proppen komt.
Sjoerd Logger, even de lodder.
Ja, die had het leuke idee om onze vaste verkeringen, dus Frank en Benja, de VI-vragen voor te leggen. Gaan we vandaag niet doen, want we zitten al op 1:15 en Tim staat buiten met een Kazakse bijl. maar dat is wel leuk om een keertje te doen. Dat gaan we komende weken nog wel ergens er doorheen fietsen. Bedankt ook vrienden van de show. Dankzij jullie kunnen we deze podcast maken. Warm welkom aan onze nieuwe vrienden Furia Rocha, Koen Runsvoort, Heerser van het Vlakke, Chris en Pieter Manak. Wil je ons ook steunen of gewoon een berichtje sturen? Websurfsite dan naar deRolandTuinPodcast.nl. En daar kan je gewoon alle berichtjes sturen die je maar wil. Spraakberichten vind ik ook altijd leuk. Mochten mensen dat nog niet durven, gewoon lekker doen. Joh.
Ja, wel lekker doen.
Ja.
Ben je daar nog nooit geweest op die site?
Dit meen je niet.
Nee, ja, dat meen ik wel.
Wat hebben we eigenlijk binnengehaald?
Staan wij daarop of niet op die site? Ik ben ook nooit geweest.
Ja, ik weet het niet.
Staat hij eigenlijk wel?
Ik weet niet of je erop staat. Ja, waar sta je op? Volgens mij wel. Ik weet niet met foto. Misschien moeten jullie...
Dat is misschien leuk.
Ja.
Ook gewoon voor de...
Misschien een keer samen.
Aanwas.
Ja, misschien een keer samen op de foto. En dat zodat jullie haar zo langzaam in elkaar overloopt.
Leuk.
Toch wel een leuk idee.
Of een soort voor en na.
Voor en na de aflevering.
Ideeën worden echt steeds beter. Ik heb nog eventjes voordat we ermee ophouden, een live, niet rectificatie, maar een aanvulling. Ik zie nu inderdaad op de billen van een renner van EO.
Kijk.
Zie ik toch heel duidelijk het Burger King logo.
Ja.
Dus en het is schokkend.
Noem het toeval of niet. Maar toen ik gisteren landde op Schiphol, had ik zin in een Whopper. Ik heb niet gegeten.
Ik denk niet
maar
dat
ik had er wel
toeval
zin
is.
In.
Toch?
Oh, vernietigend. Vernietigend. Jammer. Jammer dat het zo moet. Jammer dat we zo moeten afsluiten. Maar goed, ik ga gewoon lekker een Whopper halen zometeen. Dit was het, jongens. Veel dank, allen. Ook dank aan onze sponsoren. Canyon, Auto.nl en natuurlijk onze heimat.
Nee.
En natuurlijk onze heimat, de Burger King. Het is koers.nl.
Niet mijn heimat.
Wij zijn er weer 6 dagen na rug. Let op, we zijn er op vrijdag. Dan stappen Tim, Maaike en ik, in ieder geval, in alle vroegte in de Kartelaren naar het zuiden van het zuiden. Naar, wel te verstaan,
Harelbeke.
Meer kunnen we er niet over zeggen. Meer kunnen we niet over zeggen. Wie heeft dit opgeschreven? Ik heb alles al verklapt.
Dat is een beetje het hele idee van een podcast. Dat je er altijd nog wat over kan zeggen.
Jeetje. Ja,
we moeten stoppen.
Ik zeg niet wat we gaan doen, maar neem je zenswillen mee. Beetje dat niveau. Maar leuk, wel een leuke teaser, jongens. Toch?
Ja, nou, zin in.
A bientôt, vrienden.
A bientôt.
Goedjes.
Oh, geen goedjes, mens. Geen goedjes, mens. En dan weer hiermee komen. Waarom? In the south of France. Sit right next to you. Ja, nee, ja.
Gaan we nou nog door?
Ja, we moeten het nog. We hebben nog een kleine toegift.
Kleine toegift.
De Carglass reclame.
Eigenlijk moet dit midden in de aflevering geknipt. Als het even kan. Want zo doen ze dat namelijk op Eurosport ook.
Ja. Eurosport, we hebben natuurlijk een haat-liefde verhouding met Eurosport. Ja. Wij tonen haat, zij tonen liefde. En er is een reclame, jongens.
Ja, en we zitten hier
van
met
Carglass. Carglass gerepareerd.
Met een professionele acteur aan tafel.
Ja, en inderdaad, die ook nog dit soort dingen inspreekt.
Ja.
Nou, niet dit soort dingen hoor.
Altijd als jij voor een bedrijf inspreekt, heb ik er binnen een maand ruzie mee. En dat is echt meerdere malen gebeurd. Vervolgens bel ik jou dan op en dan heb jij geen enkele verantwoordelijkheid blijkt bij dat bedrijf.
Dat klopt. Ja.
Maar Carglass. Maar heb je een sterretje in je ruit?
En er is ook nog, maar ik ben dus het bedrijf vergeten.
Ja?
Ieder reclameblok bij Eurosport eindigde in ieder geval zaterdag. Ik weet niet of ze dat gaan voortzetten. Met een bedrijf dat partner is van ongeveer het halve peloton.
Oké, soms zeg ik...
Er was een vrouw die steeds sneller allerlei wielerploegen moest opzommen. Alsof er superveel... Dus er was heel weinig tijd ingekocht, maar wel elk blok... Ja. En ze hadden het haar graag gezegd, weet je wel, doe zo snel mogelijk. Overstaan mensen er geen fuck van, alles moet genoemd. Ja, het is van een niveau dat je echt... Ja.
Het doet me een beetje denken aan vroeger... dat ze zo'n extra zinnetje erachter moeten zetten van...
Let op, geld lenen kost geld.
Ja, of, ja. Jij hebt ook zeker hier weer reclame voor gemaakt.
Nee,
je had er nog zo eentje van... resultaten gehaald in het verleden, begin gaan ze voor de toekomst.
Ja.
Gewoon
ja.
Die...
Dat is ook zo, dat is heel belangrijk.
Ja. Ja.
Maar als dat de hele reclametekst is, is het een beetje problematisch.
Maar in Amerika word je daar pas helemaal gek van. Daar zijn ook alle radioreclames, die worden dan ook nog met echt de hele zinnen. Want die hebben natuurlijk nog veel meer disclaimers
ja.
Die ze erin moeten verwerken. Dus echt, zeg maar, 3/4 van de reclame is dan eigenlijk zo'n...
Oké, maar daar praten ze niet zo!
Ja, en het rare van Carglass is dat ik er vrij zeker van ben... want er zijn ook tv-reclames van...
Ja.
Dat ze bewust of geen ja. acteurs... of ja. mensen, of hele goede acteurs... waarvan ze doen alsof je geen acteur bent... die in een reclame speelt.
Ben jij,
ik weet niet of ben jij in die pool ben zit.
Maar, ja, ken jij deze vrouw?
Nee.
Het is echt... Het is of een enorme topper... Dus dat je...
Ja, dit is echt gouden kalf materiaal. Ja, maar ja. Dan echt een leuke prijs. Een prijs die je wel wil winnen. Dus ja. Welke prijs wil je winnen in het...
Waarom zou je geen gouden kalf willen winnen?
Ja, een Oscar of zo.
Oh, nou ja.
Zoiets.
Ja, ik wil ook best een Oscar winnen hoor, als het moet. Maar nee, ik denk alle prijzen zijn leuk, weet je.
Alle prijzen zijn leuk.
Niet eert, is het grote niet weert, ja. Zeg ik altijd. Dat zeg ik helemaal niet altijd. Maar Louis d'Or is
de Louis d'Or.
Ja, toneelprijs.
Ja, die is in principe voor dit jaar vergeven, denk ik.
Ja.
Die vrouw van Carglass. Want waanzinnig. Hoe storend.
Hoe storend. En die stem. Alsof je een rasp over een gong haalt.
En er zijn natuurlijk alle mensen die...
Alsof je een harp verkracht. Ja. Echt waar. Ongelooflijk.
Nou, dat ja. kan niet.
Nee, dat is toch zo?
Nou, nee,
ik denk zij, dus dat het bewust
het is vooral
is.
Haar accent is heel wonderlijk.
Ja.
Haar stem is nog tot daar aan toe.
Ook echt.
Maar ze heeft een heel vreemd, niet thuis te brengen accent. Met een R die alle kanten op zwabbert.
Hoe zij het woord hars uitspreekt. Hars! 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 Onze speciale hars! Oh man. Echt niet te bef hoor.
En dat is toch
echt niet oké.
Op een gegeven moment heeft dan toch een geluidstechnicus of zo gezegd. Ja, we hebben hem.
Ja. Nou, ik zeg het altijd, als ik een opname heb... En, want je hebt natuurlijk bij podcasts alleen heb je alleen geluid. Dus als iemand een accent heeft, zeg ik... Zet maar wat dikker aan. Ja, ik weet niet hoeveel mensen dit tegen haar hebben gezegd.
De Bram praat eigenlijk gewoon normaal.
die hele crew heeft gezegd... Ja, zet maar even lekker vet aan. Hard!
Ja.
Ja, nee,
maar het is een beetje hetzelfde als met wijkopenauto's.nl.
Ja,
dat is ook zo.
Ja.
Ook zo
dat is gewoon
van,
bewust.
Ja. En daardoor, dat moet je ze nageven. Het valt wel op.
Het valt
zeker
wel
op, ja.
Dus
ja.
Dat is ja. Sterk spel.
Mooi. Nou, daar sluiten we mee af. Fantastisch. Jeetje. Sterk spel.
Carglass.
Ja, met speciale hart.
Ik hoop een beetje op een sterretje in mijn ruit binnenkort.
Een bruine ster.
Dat moet ze misschien af.
Oh, heerlijk.
Het is leuk als het een beetje op kroegpraat lijkt. Maar als het echt 4 uur 's ochtends aan de bar.
Ja. Oh, heerlijk.
Oh, jongens.
Oh, machtig.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.